Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, op Psalm 144 zingen wij het tweede vers. Wat is de mens, wat is in hem te prijzen, dat gij, o Heere, hem gunsten wilt bewijzen. En wat er verder volgt. We noemden nu het tweede vers van Psalm 144. Gemeente uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de brief van apostel Paulus aan de Romeinen, daarvan het 9e hoofdstuk en daarvan de eerste 16 versen. Wij herzeggen u Romeinen 9, de versen 1 tot en met 16, nog vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 105, vers 5, God zal zijn waarheid nimmer krenken, en wat er verder volgt.
Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We lezen nu uit Romeinen 9, de verzen 1 tot en met 16. Ik zeg de waarheid in Christus. Ik lieg niet, mijn conscientie mijn medegetuigenis gevende door de Heilige Geest. Dat het mij een grote droefheid en mijn hart een gedurige smart is. Want ik zou zelf wel wensen verbannen te zijn van Christus voor mijn broederen, die mijn maagschap zijn naar het vlees, welke Israëlieten zijn, welker is de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de dienst Gods en de beloftenissen, welker zijn de vaders en uit welke Christus is, zoveel het vlees aangaat, de welke is God, boven alles te prijzen in der eeuwigheid. Amen. Doch ik zeg dit niet alsof het woord Gods ware uitgevallen. Want die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. Nog omdat zij Abraham's zaad zijn, zijn zij alle kinderen. Maar in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Dat is niet de kinderen des vleeses die zijn kinderen Gods. Maar de kinderen der beloftenis worden voor het zaad gerekend. Want dit is het woord der beloftenis. Omtrent deze tijd zal ik komen en Sara zal een zoon hebben. En niet alleenlijk deze, maar ook Rebecca is daarvan een bewijs. Als zij uit één bevrucht was, namelijk Isaac, onze vader. Want als de kinderen nog niet geboren waren, nog iets goeds of kwaads gedaan hadden, opdat het voornemen Gods dat na de verkiezing is vastbleven, niet uit de werken, maar uit de roepende, zo werd tot haar gezegd, de meerdere zal de mindere dienen, gelijk geschreven is, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Wat zullen wij dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God? Dat zij verre. Want hij zegt tot Mozes, ik zal mij ontfermen, diens ik mij ontferm, en zal barmhartig zijn, dien ik barmhartig ben. Zo is het dan niet desgene die wil, nog desgene die loopt, maar des ontfermende Gods.
gemeente aan de beurt van behandeling zijn de artikelen 8 tot en met 10 van hoofdstuk 1 van de Dordtse leerregels. Dordtse leerregels, hoofdstuk 1, paragraaf 8, 9 en 10, die we nu eerst aan u willen voorlezen. De voormelde verkiezing is niet menigerlei, maar één en dezelfde van al degenen die zalig worden, beide in het Oude en Nieuwe Testament. Aangezien de schrift ons een enig welbehagen, voornemen en raad van de wille Gods voorstelt, waardoor hij ons van eeuwigheid heeft verkoren, beide tot de genade en tot de heerlijkheid, tot de zaligheid en tot de weg der zaligheid, de welke hij bereid heeft, opdat wij daarin wandelen zouden. Efeze 1 vers 4 en 5 en 2 vers 10. Dezezelfde verkiezing is geschied niet uit voorgezien geloof en gehoorzaamheid des geloofs, heiligheid of enige andere goede hoedanigheid of geschiktheid, als een oorzaak of voorwaarde, tevoren vereist in de mens die verkoren zou worden, maar tot het geloof en gehoorzaamheid des geloofs, tot heiligheid enzovoort. En dienvolgens is de verkiezing de fontein van alle zaligmakend goed, waaruit het geloof, de heiligheid en andere zaligmakende gaven en eindelijk het eeuwige leven zelf als vruchten vloeien. Naar het getuigenis van de apostel, Efeze 1 vers 4, hij heeft ons uitverkoren, niet omdat wij waren, maar opdat wij zouden zijn heilig en onberispelijk voor hem in de liefde. Paragraaf 10. De oorzaak van deze genadige verkiezing is eniglijk het welbehagen Gods. Niet daarin bestaande dat hij enige hoedanigheden of werken der mensen uit alle mogelijke voorwaarden tot een voorwaarde der zaligheid heeft uitgekozen, maar hierin dat hij enige bepaalde personen uit de gemene menigte der zondaren zich tot een eigendom heeft aangenomen. Gelijk beschreven is, als de kinderen nog niet geboren waren, en dan volgen de woorden uit Romeinen 9 die we zojuist gehoord hebben, en er geloofden zoveel als er geordineerd waren tot het eeuwige leven, Handelingen 13 vers 48. Gemeente, schrijven wij boven deze drie paragrafen de verkiezing. En we letten met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we erop letten, de verkiezing is één en dezelfde. In de tweede plaats, de verkiezing is niet om oorzaken in de mens. En in de derde plaats, de verkiezing is om het welbehagen Gods. Dus de verkiezing, drie gedachten in de eerste plaats, de verkiezing is één en dezelfde. Paragraaf 8. We zouden ook kunnen zeggen, de verkiezing is niet menigerlei. Eén en dezelfde. Onze tweede gedachte, de verkiezing is niet om oorzaken in de mens. Paragraaf 9. De oorzaken liggen niet in de mens, maar in de mens komen vanwege de verkiezing het geloof en de gehoorzaamheid voort. Dus we moeten de volgorde niet omdraaien zoals de remonstranten dat doen. En de tiende paragraaf, de verkiezing is om het welbehagen Gods. Het is door u alleen, om het eeuwige welbehagen. Gemeente, wij hebben het vanmiddag over de verkiezing. Daar zijn we vorige week mee begonnen. Eerst ging het over de predestinatie. En de predestinatie is en de verkiezing en de verwerping. En toen zijn we in artikel 7 doorgegaan op dat ene onderwerp, de verkiezing. En dat onderwerp dat wordt nu nader uitgewerkt in deze drie artikelen. De verkiezing. Nou, de remonstranten die spreken ook over de verkiezing. Dus dat is mooi. Wij zouden zeggen, oh, dan kunnen we dat hoofdstuk wel overslaan als we allebei over de verkiezing spreken. Nee, we moeten er nog wat dieper op ingaan, want de vraag is, wie zijn er uitverkoren? Denken we daar ook hetzelfde over met de remonstranten? En staat God in voor de zaligheid van de uitverkorenen, ja of nee? Denken we daar ook hetzelfde over? Gemeente, dan zullen we vanmiddag zien dat je soms wel hetzelfde woord kan gebruiken, maar dat je iets heel verschillends bedoelt. En dat is levensgevaarlijk. En daarom ook zo belangrijk dat we daar met elkaar over nadenken. Stel eens voor dat je in de apotheek komt, jongens en meisjes. Vroeger hadden ze in de apotheek van die grote flessen. En dan stond daar een naam op wat er in die fles zat. En stel nou eens voor dat je iets moest hebben. En de apotheker die pakt de fles en die doet het in een klein flesje en die geeft het je mee. Want hij heeft naar het etiket gekeken, stond er goed op. Stel nou eens voor dat er iets heel anders in die fles zit. Nou, je begrijpt het wel, dat is levensgevaarlijk. Stel je voor dat je een doosje medicijnen meekrijgt van de apotheek. En er staat een naam op, het is dit medicijn en je slikt het en er zit iets heel anders in. En zo is het ook met de leer. Je kunt iets zo noemen en je kunt allemaal dezelfde naam gebruiken, maar bedoelen we ook allemaal hetzelfde? En dan zien we dat de remonstranten wat over de verkiezing spreken, maar iets anders bedoelen. En daar gaan onze wegen uit elkaar. De remonstranten die maken, als het over de verkiezing gaat, allerlei onderscheidingen. Het een is niet dit en het ander is niet dat en zus is niet zo en heel ingewikkeld. En waarom doen ze dat? Ze doen dat om uiteindelijk de beslissing bij de mens te leggen. De verantwoordelijkheid van de mens blijft over, maar van Gods soevereiniteit blijft niks over. We zullen die onderscheidingen zien en dan het beste kan ik dat uitleggen als we de verwerping der dwalingen erbij pakken. En dan lees ik u van de verwerping der dwalingen bij dit hoofdstuk het tweede artikel. En daar staat dat verworpen wordt door de synode, de dwalingen van degenen die leren, dat de verkiezing Gods ten eeuwige leven velerlei is. De ene algemeen en onbepaald, de ander bijzonder en bepaald. En dat deze wederom of onvolkomen, herroepelijk, niet beslissend en voorwaardelijk is, of onvolkomen, onherroepelijk, beslissend en volstrekt. Insgelijks dat er een andere verkiezing is tot het geloof, een andere tot de zaligheid, alzo dat de verkiezing tot het rechtvaardigmakend geloof kan zijn, zonder de beslissende verkiezing ter zaligheid. Nou, ik hoor iemand zeggen in de gemeente, dominee, ik snap er niks van. Nou, stel u gerust, want ik snap er ook niks van. Ja, ik kan wel uitleggen en ik zal ook uitleggen wat de remonstranten bedoelen, dat snap ik wel. Maar hoe ze tot zulke onderscheidingen komen, dat begrijp ik niet. Ik zal proberen het eenvoudig te zeggen. De remonstranten zeggen, als het over de verkiezing gaat, er zijn twee besluiten van God. Er is niet één besluit, maar er zijn er twee. En dat ene besluit is dat God heeft besloten mensen te verkiezen die aan die en die voorwaarden voldoen. Dat besluit, dat is onbepaald, dat is algemeen. Dus, met andere woorden, God heeft besloten al die mensen te verkiezen van wie hij weet dat zij in Christus gaan geloven. Iedereen die in Christus gaat geloven, die is door God uitverkoren. Dat is het eerste besluit wat God genomen heeft. En dan worden er geen namen genoemd. Dat is onbepaald. Al degenen die in Christus gaan geloven, worden door God uitverkoren. God heeft nog een besluit genomen als het over de verkiezing gaat. En in dat besluit, daar worden wel namen genoemd. God heeft Abraham, Isaac en Jacob verkoren. Maar dat besluit, dat heeft twee kanten. Dat besluit is onvolkomen of volkomen. Dat is herroepelijk of onherroepelijk. Dat is beslissend of niet beslissend. Dus dat tweede besluit, waar het over die namen gaat, waar het over die personen gaat, dat heeft twee kanten. En dat betekent heel eenvoudig gezegd dat het niet wil zeggen dat degene die God met name verkoren heeft ook wel zalig zullen worden. Dat wil niet zeggen dat die verkiezing beslissend is. Alleen degene die tot het einde toe vol zullen houden om te geloven, ja, die zullen zalig worden en de anderen niet. Nou gemeente, waar haalt men het vandaan? Allerlei onderscheidingen die totaal in de Bijbel niet terug te vinden zijn. En daartegen gaan onze vaderen in dit artikel in het verweer. Ze gaan dat weerleggen. De voormelde verkiezing is niet menigelei, maar één en dezelfde van al degenen die zalig worden. Met andere woorden, zij zeggen tegen de remonstranten, er zijn niet twee besluiten, hoe komt u erbij? Er is maar één besluit, niet menigelei, één en dezelfde. En dat betreft al degenen die zalig worden. En degene van wie God besloten heeft dat ze zalig worden, die worden zalig. En dan nog wat. Er staat beide in het Oude en Nieuwe Testament. Waarom staat dat erbij? Dat het besluit van God hetzelfde is, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. Omdat de remonstranten onderscheid maakten. Ze zeiden eigenlijk, als wij het over de verkiezing hebben, dan moet je niet kijken naar het Oude Testament. Dan moet je alleen kijken naar het Nieuwe Testament. We moeten het Oude Testament buiten de discussie laten. Waarom? Het Oude Testament is toch ook het woord van God? Nou, ik begrijp het wel, want in het Oude Testament, daar staan een aantal teksten waar de remonstranten niet mee uit de voeten kunnen. Die zijn heel erg lastig voor hen. Dus zeggen zij, laten we alleen maar kijken naar het Nieuwe Testament. Ze brengen een scheiding aan in Gods woord. De gemeente, dat mag helemaal niet. Het Oude en Nieuwe Testament hoort bij elkaar. Het Oude Testament is de bol en het Nieuwe Testament is de tulp, zou je kunnen zeggen. Maar in het Oude Testament zit alles al in. Al de kleuren van de tulp die daaruit voortkomt, die zitten allemaal al in de bol. En dat is heel belangrijk om dat goed vast te houden. Want dit komt nog altijd voor, dat mensen een scheiding maken tussen het Oude en Nieuwe Testament. Dan kom je met een bewijs voor de kinderdoop uit het Oude Testament. Want dan zeg je, het verbond uit het Oude Testament is hetzelfde verbond als het Nieuwe Testament. Nee, je moet het Oude Testament erbuiten laten. Waarom? Hetzelfde woord van God. Of dan kom je met wat bewijsteksten over de standen in het genadeleven. Uit het leven van Jacob kun je heel duidelijk zien dat de openbaring van de middelaar is niet hetzelfde als de vergeving van de schuld. Zeggen mensen, ja, dan moet je Bethel en Peniel, dan moet je er buiten laten, want dat is het Oude Testament. Waarom moet je dat er buiten laten? Het is hetzelfde woord van God. Het mag niet zo zijn als er in het Oude Testament teksten staan die voor ons moeilijk zijn, dat we zeggen, nou dat laten we er maar buiten. Nee, zowel beide in het Oude en in het Nieuwe Testament. Aangezien de schrift met een enig welbehagen voornemen en raad van de wil Gods voorstelt, waardoor hij ons van eeuwigheid heeft verkoren, beide tot genade en heerlijkheid. Dat is ook iets waar de remonstranten verschil in maken. Ze zeggen ja, er is een verkiezing tot genade en er is een verkiezing tot heerlijkheid. Maar de verkiezing tot genade is nog niet de verkiezing tot heerlijkheid. Dus het kan zijn dat God besloten heeft om je genade te bewijzen, maar dat wil nog niet zeggen dat je zalig wordt. Nou, dat zijn twee dingen van elkaar losmaken die helemaal bij elkaar horen. Het is onmogelijk dat iemand genade krijgt en niet zalig wordt, gemeente. We zien, die remonstranten laten van de verkiezing niks over. Stelselmatig wordt de hele leer van de verkiezing afgebroken. En het enige wat overblijft straks, dat is de mens. De mens die gelooft, de mens die gehoorzaamt, de mens die beslist. Maar zo is het niet. En de verkiezing is één, namelijk als het gaat over de zaligheid en de weg der zaligheid. De remonstranten die maakten ook een verschil tussen de zaligheid en de weg der zaligheid. Ze zeggen het kan zijn dat iemand verkoren is tot zaligheid. Maar dat wil niet zeggen dat je dan ook verkoren bent tot de weg der zaligheid. Dus je kan onderweg kun je toch afvallen. Hoe is dat mogelijk? Nou, daar komen we later nog wel op terug als het gaat over de afval der heiligen in het vijfde hoofdstuk. Maar gemeente, iemand die verkoren is tot zaligheid, die is ook verkoren tot de weg der zaligheid. Wat wordt er bedoeld met de weg der zaligheid? Met de weg der zaligheid wordt hier bedoeld de heiligmaking. Hetzelfde wat in onze Heidelbergse catechismus staat, het is onmogelijk dat wie Christus door een waar geloof is ingelijfd, dat zulke niet voorbrengen vruchten der dankbaarheid. Daar gaat het hier over. Over het leven der heiligmaking. Kan niet zijn dat iemand die verkoren is tot zaligheid niet verkoren zou zijn tot de weg der zaligheid. De Heere heeft de heiligmaking van zijn kinderen al voorbereid in de verkiezing. Ze zullen niet af kunnen vallen. De welke hij bereid heeft, dus hij heeft zijn kinderen bereid, opdat wij daarin wandelen zouden. En dat wordt gestaafd met twee teksten uit de brief van Paulus aan Efeze. Efeze 1, vers 4 en 5. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde, die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen door Jezus Christus in zichzelf naar het welbehagen van zijn wil. Nou, blijkbaar staat dat niet in de Bijbel van de remonstranten. En Efeze 2 vers 10, daar staat, want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Staat er heel duidelijk. Dus die leer van de remonstranten, gemeente, je wordt er moe van. Je wordt er zo moe van. Ze zeggen het een is nog niet dit en het ander is nog niet dat. En de verkiezing tot het een is nog niet de verkiezing tot het ander. Ze maken het zo ondoorzichtelijk om de zuivere leer te verduisteren. En daarom was het ook zo moeilijk om die remonstranten te bestrijden op de synode in Dordrecht. Het was zo moeilijk om helder te krijgen wat ze eigenlijk bedoelden. En daarom zijn deze artikelen ook gevolgd door de wederlegging der dwalingen. Want als er een citaat werd aangehaald op de synode van een remonstrant, dan zei een ander remonstrant, ja, maar dat leer ik niet. En zo was het nodig om de verschillende dwalingen te weerleggen. De verkiezing is tot zaligheid, punt. De verkiezing is één, niet menigerlei. Maar zult u zeggen, hoe denkt Calvijn daarover? Calvijn heeft het toch over verschillende graden in de verkiezing? Dat is waar. En Calvijn gebruikt dat bijvoorbeeld om de bijzondere plaats van het Joodse volk duidelijk te maken. In zekere zin is dat een door God verkoren volk. Nou leefde Calvijn, jongens en meisjes, voor de Dordtse leerregels. Hij leefde voor de synode van Dordrecht. En Calvijn heeft ook niet kunnen weten dat de remonstranten later zo'n misbruik zouden maken van verschillende soorten verkiezing. Ik denk dat we er heel voorzichtig mee moeten zijn om die bewoordingen van Calvijn over te nemen. Hij heeft het goed bedoeld. Maar de remonstranten gaan er de verkeerde kant mee op. En wij hebben inmiddels die ervaring. Calvijn stond voor de synode van Dordrecht. Wij staan na de synode van Dordrecht. En we zien hoe mensen daarmee aan de haal gaan. En zeggen, het een is nog niet dit en het ander is nog niet dat. Gelukkig is het wel zo. De verkiezing is één. De verkiezing is niet menigerlei. Punt. We gaan naar onze tweede gedachte. De verkiezing is niet om oorzaken in de mens. Want dat er een verkiezing is, dat leren de remonstranten ook. Maar waarom is iemand eigenlijk verkoren? Als je dat aan een remonstrant vraagt, dan krijg je een heel ander antwoord dan dat je dat aan een contra-remonstrant vraagt. Een remonstrant zal zeggen, waarom is iemand verkoren? Omdat iemand gaat geloven. En een contra-remonstrant zal zeggen, waarom is iemand verkoren? Vanwege Gods welbehagen. De remonstranten zeggen dat er voorwaarden zijn tot de verkiezing. En dan wil ik er opnieuw twee artikelen bij betrekken uit de verwerping der dwalingen, artikel 3 en 4. Om duidelijk te maken wat hier bedoeld wordt. De synode verwerpt de dwalingen van degene die leren, en dan komt de leer van de remonstranten, dat het welbehagen en voornemen Gods, van het welk de schrift in de leer van de verkiezing gewacht maakt, niet daarin bestaat dat God enige bijzondere mensen boven anderen heeft uitverkoren, maar daarin dat God uit alle mogelijke voorwaarden, onder welke ook zijn de werken der wet, of uit de gehele orde van alle dingen, uit haar aard onverdienstelijke daad van het geloof en zijn onvolmaakte gehoorzaamheid tot een voorwaarde heeft uitgekozen, welke hij voor een volkomen gehoorzaamheid genadiglijk zou hebben willen houden en der beloning des eeuwige levens waardig achten. Nou, u zegt dat is moeilijk, dominee. Dat is ook moeilijk. Ik zal het met een paar zinnen proberen te zeggen wat de remonstranten bedoelden. De remonstranten zeggen, er zijn voorwaarden tot de zaligheid. Er zijn voorwaarden voor de verkiezing. En u had God heel veel voorwaarden kunnen stellen. God had hele moeilijke voorwaarden kunnen stellen. Dat heeft God niet gedaan. God heeft twee eenvoudige voorwaarden gesteld. De voorwaarde 1 is het geloof. En de voorwaarde 2 is de gehoorzaamheid. En aan die voorwaarden moet je voldoen om verkoren te zijn. En dat is Gods welbehagen. Dat God het zo simpel maakt, zou je kunnen zeggen. God had het veel moeilijker kunnen maken. Maar hij maakt het heel simpel. Alleen het geloof en de gehoorzaamheid, dat zijn al voldoende voorwaarden om verkoren te zijn. En wat is dan die gehoorzaamheid? Nou, dat staat in het vierde artikel van de verwerping der dwalingen. Die leren dat in de verkiezing tot het geloof deze voorwaarde tevoren vereist wordt, dat de mens het licht der natuur recht gebruiken. Vroom zij, klein, nederig en ten eeuwige leven geschikt, gelijk alsof aan die dingen de verkiezing enigszins hing. Dus welke gehoorzaamheid vraagt de Heere van ons? Dat wij het licht van de natuur, wij zouden zeggen de algemene gave van de Heilige Geest die iedereen heeft, dat wij die recht gebruiken. Wij moeten zijn vroom, wij moeten zijn klein, wij moeten zijn nederig, wij moeten zijn geschikt. En degene die aan die voorwaarden voldoen, die heeft God verkoren. Dus je bent de reden van je eigen verkiezing. God kan er niet omheen als je gaat geloven of je gaat gehoorzamen om je te verkiezen. Jij beslist. Gemeente, van de hele leer der verkiezing blijft helemaal niks over. Als je het fileert tot op het bot, als je nou echt ziet wat ze allemaal zeggen, dan blijft er helemaal niks over. En moeten wij dus ook heel krachtig daartegen optreden. En dat is heel belangrijk. Ik heb er al eerder op gewezen, men probeert onze jonge mensen met allerlei evangelisatieboekjes en met allerlei evangelisatiebijeenkomsten, probeert men hen de leer van het welbehagen te ontfutselen. En jonge mensen, het lijkt misschien mooi, maar het is zo gemeen. Het is zo levensgevaarlijk. Het is niet voor niets dat deze organisaties, bekend of onbekend, maar de belijdenisgeschriften niet onderschrijven. Dat is niet per ongeluk dat ze dat niet doen. Zij kunnen niet uit de weg met de Dordtse leerregels. Zij kunnen niet uit de weg met de Bijbelse leer van de verkiezing. En bedenk wel, als je in deze leer meegaat, dat je op een dwaalweg bent. En dan mag het misschien voor je verstand heel prettig zijn, want ja, de mens kan dan ook nog wat, en de mens hoort er ook bij, en je kunt er zelf ook nog wat aan doen. Het klinkt allemaal wel gezellig, maar het is zo levensgevaarlijk. Dezezelfde verkiezing is geschied, zeggen wij, niet uit voorgezien geloof en gehoorzaamheid des geloofs, heiligheid of enige andere hoedanigheid of geschiktheid als een oorzaak of voorwaarde tevoren vereist in de mens. De remonstrant zegt, ja, je moet geloven. En je moet gehoorzamen. Ja, als iemand dan erachter komt dat hij dat niet helemaal goed kan doen, dat het onvolkomen is. Nou, zegt de remonstrant, dat geeft helemaal niks. Want de Heere rekent het onvolkomene voor volkomen. Als je maar gelooft. Als je maar gehoorzaamt. Dan wil de Heere, al is er maar een heel klein beetje, dan wil de Heere dat voor het volkomen houden. Dat is al genoeg om verkoren te zijn. Aangrijpend. Er zijn geen voorwaarden tot de verkiezing. De verkiezing is tot het geloof, staat hier. U ziet, die woordjes ook schuin gedrukt. Tot, dat is heel belangrijk. Tot het geloof, tot de gehoorzaamheid des geloofs, tot heiligheid enzovoort. Al deze dingen, die zijn wel goed. Geloof is goed. Gehoorzaamheid is goed. Heilig leven is goed, zeker. Maar deze dingen zijn niet de oorzaak van de verkiezing. Nee, het is omgedraaid. De verkiezing is de oorzaak van het geloof. De verkiezing is de oorzaak van de heiligheid. De verkiezing is de oorzaak van de gehoorzaamheid. We moeten de volgorde niet omdraaien. En dat is eigenlijk de kern van dit 9e artikel, gemeent. Het geloof is een vrucht van de verkiezing. De Heere rekent met onze doodstaat. Het is niet zo dat de Heer nog zoekt naar dingen in de mens en dat als reden neemt. Gelukkig niet. Gelukkig niet. Dit is zo'n harde leer. Dit is zo'n verschrikkelijke leer. En weet u waarom? Als dit nou waar zou zijn, dat de dode zondaar zelf tot het geloof zou moeten komen om zo zijn verkiezing als het ware te verdienen. Dat een mens eerst examen moet doen, zou je kunnen zeggen, om verkoren te zijn. Ach gemeente, dan was het voor ons allemaal voor eeuwig verloren. En dat zeggen de remonstranten er niet bij. Nee, zij geloven ook niet in de doodstaat van de mens. Dat is ook het aangrijpende. Als dit waar zou zijn, gemeente, jong en oud, dan was het voor eeuwig verloren. Laten we dat beseffen. Het is of. Het is of Gods soevereiniteit is de uiteindelijke oorzaak van de zaligheid, of mijn beslissing. En als het mijn beslissing moet zijn, dan kom ik er niet. En daarom is die leer van de verkiezing zo'n troostleer voor mensen die zichzelf hebben leren kennen. En daarom zijn we ook begonnen met de val van Adam. Daarom zijn we ook begonnen met onze verdoemenis. Dat is het uitgangspunt. En als dat het uitgangspunt is, pas dan kun je de leer van de remonstranten echt beoordelen. Maar de remonstranten die slaan die eerste 5 artikelen helemaal over. Zij beginnen vanuit de mens die blijkbaar vermogens heeft. En ja, als je die vermogens niet gebruikt, nou ja, dan is het je eigen schuld als God je niet verkoren heeft. Totaal andere leer. En dienvolgens, zeggen wij, niet de remonstranten, dienvolgens is de verkiezing de fontein van alle zaligmakende goed. Gemeente, zult u dit nooit meer vergeten. Als iemand nou aan u vraagt, wat is de verkiezing, wat zegt u dan? Wat is de verkiezing? Zou u dan zeggen, de verkiezing, dat is de fontein van alle zaligmakende goed. Dat is een prachtige omschrijving van de verkiezing. Nee, jongens en meisjes, de verkiezing is geen muur. Misschien als ik aan jullie zou vragen, wat is de verkiezing, dan zou je zeggen, oh, dat is zo'n dikke muur. Daar kom ik nooit doorheen, daar kom ik nooit overheen. De verkiezing is een muur die mij tegenhoudt. Ik zou het misschien wel willen, maar ja, als je niet verkoren bent, dan kom je er niet. Dat is niet onze belijdenis. Dat wordt ook niet in onze gemeente geleerd. Dat zegt men wel in evangelische kring, dat dat de prediking is van de dominees in de gereformeerde gemeente. Dat wij zo spreken over de verkiezing, dat doen wij niet. En dat willen wij niet. En zo is het niet. En dat is ook niet onze belijdenis. Want onze belijdenis zegt dat de verkiezing een fontein is. De verkiezing is iets heerlijks. Een fontein. Wat is een fontein? Een fontein is wat anders dan een put. Een put, een waterput, daar kun je water uit scheppen, maar die is op den duur leeg. Dan zit je op de bodem. Maar een fontein gaat nooit leeg. Een fontein blijft water opgeven. Vers water, dat blijft maar vloeien. En nu hebben Gods kinderen hebben al 6000 jaar uit die fontein van de verkiezing mogen putten. Jacob heb ik lief gehad, zegt de Heere, Esau heb ik gehaat. En die fontein die is nog niet leeg. Die blijft vloeien en uit die fontein, wat komt daaruit? Daar komt het geloof uit voort. Daar komt de heiligheid uit voort. Daar komen alle zaligmakende gaven uit voort. Die ik niet heb en die ik ook niet maken kan. Daar komt het eeuwige leven uit voort. Dat is de leer der verkiezing. Dominee Vroeg in de Wei. Hij heeft 3 dikke boeken geschreven over de Dordtse leerregels. En die boeken hebben als titel meegekregen De Troost der Verkiezing. En zo wil ik graag spreken, gemeente, over de verkiezing zoals onze vaderen dat deden. Het is een fontein van alle zaligmakende goed. En wij, als je nou met die emmer naar je eigen hart moet, als je nou die emmer moet vullen, ik moet zaligmakende gaven in mijn emmertje zien te krijgen. Uit mijn eigen hart moet dat komen, want anders ben ik niet verkoren. Nou, ik vind in mijn hart geen geloof. Ik vind in mijn hart geen gehoorzaamheid. Wij hebben God verlaten. En dat betekent dat wij, de Heere zegt het zelf, dat wij de springader van het levende water verlaten hebben. En dat wij onszelf bakken hebben uitgehouden, gebroken bakken die geen water bevatten. Dus mijn hart is een gebroken bak en er zit geen water in. En dan zegt die remonstrant, ga met je emmertje naar die gebroken bak en schep uit je hart zaligmakende gaven. Schep uit je hart het geloof. Schep uit je hart de gehoorzaamheid. Nou, er zijn blijkbaar mensen die dat kunnen, maar ik kan het niet. Want mijn hart is een gebroken bak sinds ik God verlaten heb. En u zegt de Bijbel niet, ga naar je eigen hart, ga naar je gebroken bak. Want daar moet het geloof uit voortkomen. Nee, de Bijbel die wijst op een fontein. De fontein van Gods welbehagen. De fontein van Gods verkiezing, waar alle vruchten van de zaligheid uit voortvloeien. Naar het getuigenis van de apostel en weer die brief uit Efeze. Hij heeft ons uitverkoren, niet omdat wij waren, maar opdat we zouden zijn heilig en onberispelijk voor hem. De Heere verkiest zijn kinderen niet omdat ze heilig waren, maar omdat ze heilig moeten zijn. En omdat ze heilig zullen worden. En ze zullen het worden omdat ze verkoren zijn. Die vastheid van de verkiezing, die laten wij ons niet ontnemen, gemeente. Dan zou de hele herschepping van de Heere, die zou op zulke wankele gronden komen te staan. Het is eigenlijk godslasterlijk om zo te denken. Godslasterlijk om God afhankelijk te maken van de mens. Ik heb dat vorige week ook al genoemd. De leer van de remonstranten is een godslasterlijke leer. En het is ook een troosteloze leer. Ik mag u prediken de leer van het vrije welbehagen. En dat is een troostleer. Voor mensen die met een gebroken bak zitten, waar geen water in zit. De fontein der verkiezing. We gaan naar onze derde gedachte. De verkiezing is om het welbehagen Gods. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we eerst zingen uit Psalm 106 en daarvan het tweede en het derde vers. Welzalig elk die het recht betracht, die te alle tijd zijn wetten acht. O Heere, laat mij naar het welbehagen dat geen uw volk steeds hebt getoond, ook roem van uw bescherming dragen en met uw zegen zijn bekroond. 2 en 3 van Psalm 106.
Thank you.
En terwijl stonden stil bij de verkiezing is één en dezelfde, niet menigerlei. Iemand die verkoren is, die is verkoren en die is verkoren tot de zaligheid. Heel eenvoudig, jongens en meisjes. Het is wel of niet. Het is niet zo dat dat afhangt van allemaal redenen in mij. In de tweede plaats, de verkiezing is niet om oorzaak in de mens. Het is niet zo dat je eerst bij jezelf allerlei dingen moet vinden om te mogen weten dat je uitverkoren bent. Maar het is andersom. Als je uitverkoren bent, dan zul je die dingen mogen vinden in je hart. Want het is een vrucht van de verkiezing. Je krijgt het, terwijl je het niet verdiend hebt. Wat is dat groot? Wat is dat rijk? En onze derde gedachte, de verkiezing is om het welbehagen Gods. Het gaat in dit tiende artikel eigenlijk over het verband tussen verkiezing en geloof. Het verband tussen verkiezing en geloof. De remonstrant, daar ging het over in het vorige artikel, het verband tussen verkiezing en geloof. We hebben gezien, het geloof is niet de grond van de verkiezing. Maar nu, in dit tiende artikel, gaat het over de vraag, gemeente, wat is dan de grond van de verkiezing? Als wij zeggen, het is niet het geloof en het is niet de gehoorzaamheid, wat is het dan? Waarom is iemand dan verkoren? Gods welbehagen. Punt. Alleen Gods welbehagen, de oorzaak ligt niet in de mens, de oorzaak ligt buiten de mens. De oorzaak van deze genadige verkiezing is eniglijk het welbehagen Gods. Dat is dat welbehagen waar de engelen van zongen in de velden van Efrata. Ere zij God in de hoogste hemelen, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Dat lied dat wordt zo vaak gezongen, is ook een mooi lied, het ere zij God. Maar weten we ook wat het betekent? In mensen een welbehagen. Ja, zegt de remonstrant, zingt dat lied ook, ere zij God. De remonstrant zingt ook over het welbehagen. En als ik aan de remonstrant vraag, ja, maar wat is dat dan, het welbehagen? Nou, dan zegt de remonstrant, dat is, ja, dat God zo goed is dat hij niet hele zware oorzaken heeft bepaald, maar geloof en gehoorzaamheid alleen. De Heer had veel meer dingen kunnen bepalen, veel meer voorwaarden kunnen stellen. Hij had wel 10 voorwaarden kunnen stellen. Hij had wel 20 voorwaarden kunnen stellen voor de verkiezing. Dat heeft de Heer niet gedaan. Hij heeft er maar 2 gesteld. Geloof en gehoorzaamheid. Dat is zijn welbehagen. En weet je wat zijn welbehagen is? Dat ook al doe je je geloof niet helemaal goed, ook al is je gehoorzaamheid niet helemaal in orde, dat de Heer, ook omdat het een stukje is, dat de Heer het aanziet voor het geheel. Dat is zijn welbehagen. Wel nee mensen, dat heeft helemaal niks met Gods welbehagen te maken. Dus de remonstranten hebben het ook over Gods welbehagen, maar ze vullen het anders in. Ze doen iets anders in de apothekersfles, zou je kunnen zeggen. En je vergiftigt jezelf ermee. Je moet eerst kijken. En zeker in deze tijd van begrippen. Begrippen zijn moeilijk. Wedergeboorte. Remonstrant heeft het ook wel over wedergeboorte. Wat bedoelt hij ermee? Al die termen, jongens en meisjes, die moeten jullie proberen te leren. Als je ziel je lief is. En er zijn hele mooie boekjes over verschenen. Kernwoorden uit de Bijbel. Om 1 boekje te noemen. Ik denk aan een boekje van dominee de Kok uit Westkapelle, die een boekje geschreven heeft, nog voordat hij dominee was, over de kernwoorden in de Heidelbergse catechismus. Dan komen al deze woorden komen aan de orde. Wat het nou wel is. En dat is voor jullie heel erg belangrijk, dat je weet wat het wel is. En als je iemand hoort praten of je leest over dat onderwerp, dan moet je weten, bedoelen wij eigenlijk wel hetzelfde? Of gebruiken wij dezelfde woorden, maar bedoelen we iets anders? En wat doen onze vaderen nu hier in dit antwoord? Ze zeggen hoe het niet is en hoe het wel is. In de eerste plaats, hoe is het niet? Niet daarin bestaande dat hij enige hoedanigheden of werken der mensen uit alle mogelijke voorwaarden tot een voorwaarde der zaligheid heeft uitgekozen. Met andere woorden, het welbehagen van God is niet voorwaardelijk. Het welbehagen van God is onvoorwaardelijk. Het welbehagen van God kent geen voorwaarden aan de kant van de mens. Niet het geloof, niet de gehoorzaamheid, niet de vroomheid, gelukkig niet. Want het is er niet. En hoe is het wel? Maar hierin dat hij enige bepaalde personen uit de gemene menigte der zondaren zich tot hun eigendom heeft aangenomen. Gemene zondaren, gemene menigte, wat betekent dat, jongens en meisjes? Dat betekent niet gemeen zoals wij het wel eens hebben over iemand die gemeen doet. Maar gemeen betekent algemeen. Dus wat zeggen wij? Wij zeggen, alle mensen zijn zondaren. Alle mensen zijn zondaren. Het hele mensdom is een menigte van zondaren. En van die zondaren is niemand beter dan de ander. En van al die zondaren heeft niemand geloof. Van al die zondaren heeft niemand gehoorzaamheid. Er is niemand die naar God vraagt. Helemaal niemand. En u heeft God uit die menigte der zondaren enige personen. Bepaalde personen. Dat betekent niet zomaar vaag. Maar bepaalde personen, met namen bij God bekend. De namen heeft hij op de rol geschreven in het boek des levens. Hij weet wie het zijn en hij zorgt ervoor dat ze zalig zullen worden. Hij heeft ze zich in de verkiezing al in Christus tot een eigendom aangenomen. En ze zijn ongelovig en ze blijven ongelovig in zichzelf. En ze zijn ongehoorzaam en ze blijven ongehoorzaam in zichzelf. Maar God zal ervoor zorgen dat ze gaan geloven. En dat ze zullen gehoorzamen, dat is een vrucht van zijn verkiezing. Het ligt zo vast. Het ligt zo vast. Gelijk geschreven is, het komt uit de Bijbel. We zuigen dat niet uit onze duim. Gelijk geschreven is, als de kinderen nog niet geboren waren, nog iets goeds of kwaads gedaan hadden, werd tot haar, namelijk Rebecca, gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. Gelijk geschreven is, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Nou, die tekst die wordt door de remonstranten natuurlijk ook helemaal onderuit gehaald. Ook in dat boekje over de verkiezing, wat ik wel eens besproken heb in de kerkbode, daar moet die tekst er natuurlijk ook ontgelden. Want ja, wat doe je met een tekst die niet past in je leer? Je kunt zo'n tekst natuurlijk helemaal buik laten spreken en dat doen de remonstranten. Of je kunt buigen voor de inhoud van die tekst. En dat vraagt de Heere ons te doen. In Romeinen 9, daar spreekt de apostel Paulus eerst over de geboorte van twee jongens. Twee jongens met dezelfde vader. Abraham heeft twee zonen, Isaac en Ismaël. Isaac is verkoren en Ismaël niet. Maar die twee die hebben nog verschillende moeders. Dan zou je nog kunnen denken, ja, misschien dat het aan die moeders ligt. Maar dan geeft hij nog een voorbeeld. Dan geeft hij een voorbeeld van twee kinderen die dezelfde vader hebben, Isaac, en dezelfde moeder, Rebecca, notabene. Ze zitten op hetzelfde moment in dezelfde buik. Twee kinderen, Jacob en Esau. En wat zegt God eer dat ze ook maar iets gedaan hebben? De Heere zegt, Jacob heb ik lief gehad, Esau heb ik gehaat. En dat daar een strijd is in de buik van Rebecca, dat voelt Rebecca. Ze zegt, hoe ben ik al dus? Het is geen normale zwangerschap. Die kinderen die vechten in haar buik. Hoe komt dat toch? Nou, daar zie je de eerste vruchten al van de verkiezing. Dat is het, de Heer zegt, twee volken zijn in uw buik. Dus de oorzaak ligt niet in wat die kinderen doen, maar ligt in het welbehagen van God. Die kinderen hebben er zelf nog niks aan kunnen doen. Ja, zegt u, ja, maar dominee, is dat nou eerlijk? En de verantwoordelijkheid van de mens en al die onderwerpen komen nog aan de orde. Wij leren ook de verantwoordelijkheid van de mens. En wij leren, echt waar, wij leren dat Esau om eigen schuld verloren is gegaan. Dus dat komt allemaal nog aan de orde. Laten we daar niet op vooruitlopen. Maar we hebben het nu even over de oorzaak van de verkiezing. Ligt die nou in de mens of ligt die in God? En dan zeggen wij, in God. Punt. Alleen in God. En, Handelingen 13 vers 48, er geloofden er zoveel als er geordineerd waren tot het eeuwige leven. In de synagoge in Antiochië, daar is ruzie. Ruzie tussen de heidenen en de joden. Wat gebeurt er dan? De joden die worden steeds vijandiger. En de heidenen komen tot bekering. Dat is wat. En dan zegt Lucas, hoe komt dat nou eigenlijk? Hij vraagt zich dat af. En dan komt hij met dit antwoord in Handelingen 13. Er geloofden er zoveel als er geordineerd waren tot het eeuwige leven. Hoe komt het nou, gemeente, dat er verschil is in vrucht van de prediking? Hoe komt het nou dat er mensen zijn die tot het geloof komen? Hoe komt het nou dat er mensen zijn die leren gehoorzamen? Hoe komt het nou? Er geloofde er zoveel als er geordineerd waren tot het eeuwige leven. En daarom dezelfde prediking heeft zo'n verschillende uitwerking. De een stijgert van opstand en de ander valt ervoor. Hoe komt dat? Hoe komt dat die mensen ervoor vallen? Er geloofde er zoveel als er geordineerd waren tot het eeuwige leven. En hoe komt het dat die andere mensen stijgeren? Ja, dat komt omdat ze verworpen zijn. Dan werkt God in hen het ongeloof. Is dat zo? Nee. Nee, dat zegt Paulus niet. Dat zegt Lucas ook niet in Handelingen 13. Hij zegt niet, en degene die niet geloofden, konden niet geloven omdat ze verworpen waren. Dat hebben we de vorige keer ook gezien. Dat mag je zo niet zeggen. Het ongeloof, dat is uit ons. Het ongeloof, dat is onze schuld, maar gelukkig is er een verkiezing. En gemeente, daarom staat deze dominee niet voor niks op de preekstoel. Daarom zal de prediking vruchten dragen. En welke dominee dat er ook op de preekstoel staat, als wij het woord des Heren mogen brengen. En hoe gebrekkig ook de dominee en hoe gebrekkig de voordracht. Maar dan zal de prediking vruchten dragen vanwege de verkiezing. Was er geen verkiezing, de deur kon wel dicht. We hoefden geen nieuwe dominees te bevestigen. U hoefde niet meer naar de kerk te komen. Was er geen verkiezing, wel bleef dan rustig thuis, want wat zou u hier moeten zoeken? Maar omdat er een verkiezing is, zullen er mensen gaan geloven. En zullen er mensen gaan gehoorzamen. En later zullen we tegenkomen. Maar gemeente, ik wil het nu alvast zeggen. Vraag toch om die vruchten van de verkiezing. Ga nou niet de verkeerde kant op. Zeg nou niet, oh, die dominee heeft gezegd dat het er niet uitmaakt of je gelooft of niet. Maar dat is toch geen oorzaak van de verkiezing. Dus nou, dan heb ik de ruimte. Als je zo naar huis gaat, dan heb je de preek niet begrepen. Dat heb ik niet gezegd. Dat heb ik niet gezegd dat het niet uitmaakt of je gelooft of niet gelooft, of je gehoorzaamt of niet gehoorzaamt. Ik heb alleen gezegd dat dat niet de bron is van de verkiezing. Maar als je het geloof mist, ga je verloren. Als je niet gehoorzaamt, ga je verloren. Hoe kom je nou aan dat geloof? Je moet het hebben. Gehoorzamen is absoluut noodzakelijk. En dan niet een beetje gehoorzamen, zoals de remonstranten zeggen. Als er maar een beetje is, dan neemt de Heer dat voor het geheel. Nee, je moet voor 100% gehoorzamen met je hele hart. Je moet niet een beetje geloven. Maar je moet geheel geloven. Ga daar maar mee naar huis, gemeente. Dat moet. Hoe kom je daar nou aan? Laat dat je nou in de knel mogen brengen op de knieën. Heren, wilt u daar uw woord voor gebruiken? Wilt u mijn hart verbreken? Wilt u die vruchten die in mijn lege bak nooit meer zullen zijn, wilt u die vruchten in mijn hart geven? Wilt u mij brengen op uw tijd en op uw wijze bij die fontein waar de Samaritaanse, stel nou eens voor die Samaritaanse vrouw. Jongens en meisjes, dat de Heer zou zeggen, wat zit er in je emmertje, vrouw? Bent u een gelovige vrouw? Bent u een gehoorzame vrouw? Hebt u nooit een scheve schaats gewandeld? Hebt u netjes opgepast? Oh, dan bent u verkoren. Nou, dan kon die vrouw wel naar huis gaan. Want ze had 7 mannen gehad. Ze had helemaal niks in haar emmertje dan alleen zonde en schuld. Geen geloof, geen gehoorzaamheid. En dan gaat de Heer haar wijzen op een andere fontein. De fontein van zijn verdiensten, waar zij haar lege emmer mee mocht vullen. En daarom kon en daarom kan een zondaar nog zalig worden. Amen.